De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Mijn naam is Sarah Leers en je luistert naar de Oersterk podcast.
Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met een lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met
We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Sarah Leers. Sarah is expert op het gebied van het Human Design Systeem. Ook is ze auteur van 2 boeken over Human Design. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Sarah, welkom.
Dankjewel.
Bovenaan je website staat weten wie je bent. Kiezen voor vrijheid, voldoening, succes en verrassing. Nou, gelijk misschien al een wat diepere vraag. Maar hoe komt het dat de meeste mensen niet goed weten wie ze zijn?
Ja, door conditionering. Door beïnvloeding van buitenaf. Door wat we hebben meegekregen vanuit onze jeugd. Wat we oppikken vanuit de wereld om ons heen. En daardoor dwalen we al heel jong af van wie wij werkelijk zijn. En weten we eigenlijk niet meer zo goed wat we in de basis dan precies zijn, wat onze blauwdruk is. Mm-hmm. Dus dat begint, conditionering noemen we dat, dat begint al heel vroeg. En dan is het eigenlijk de zoektocht in de rest van je leven terug naar je oorspronkelijke blauwdruk, naar je ware natuur.
Mooi, nou dat zeg je heel mooi. Laten we daar een uurtje wat dieper op induiken. We gaan het hebben over Human Design. Hè, wat ook in mijn leven, wij kennen elkaar al langer, enorm veel heeft betekend. Want als ik kijk naar jouw levenspad in 2008, leerde je het Human Design systeem kennen. Hè, je werkte toen als schrijver en was al veel met bewustzijnsontwikkeling bezig. Hè, is er in jouw leven ook duidelijke fase van voor 2008 en na 2008?
Ja, ik denk dat je dat wel zo kan zeggen. Het was al een paar jaar daarvoor dat ik een soort voelde dat ik bewuster werd en naar dingen ging kijken. Dat heb ik eigenlijk mijn leven lang al wel gehad, maar die jaren begon dat wat sterker te roepen. Ik was toen bezig met yoga, bewustzijnsontwikkeling, lichaamswerk heel veel. En rond die periode verbrak mijn relatie, ging mijn relatie uit en dat haalde heel veel emotie naar boven. Veel meer dan eigenlijk die relatie alleen was. Dus toen ben ik echt gaan zoeken. Verder gaan zoeken met behulp van leraren. En ik had het pad van yoga. Zowel het lichaam als het bewustzijn, het meditatieve. En toen kwam Human Design op mijn pad. En daar dook ik ook helemaal in. Dat was zo'n periode dat ik jarenlang best wel ascetisch leefde. Altijd 's ochtends yoga deed. Heel veel mediteerde. Heel erg met voeding bezig was. En aan het kijken was naar wat voel ik eigenlijk allemaal, wie ben ik dan? En Human Design vond ik in eerste instantie vooral mentaal heel interessant. Want het is een heel complex systeem voor onze mind om te begrijpen. Maar eigenlijk gaat Human Design niet over het begrijpen en het weten. Het gaat over het belichamen. Maar dan via het weten. Via de mind leren we eigenlijk dat de mind het niet voor het zeggen heeft. Dat de mind niet betrouwbaar is. Maar het lichaam is dat wel. En dat is dus de weg die we letterlijk gaan afdalen van het hoofd naar het lichaam. En dat is iets wat mij heel erg aansprak, wat resoneerde. Ik ben een mentaal persoon. Ik hou van studeren. Van taal hou ik ook heel erg. En dit was voor mij een hele mooie manier om die weg af te leggen. Maar wel met het bewustzijn, het gaat niet om kennis. Het gaat niet om het verzamelen van zoveel mogelijk kennis. Want dan gebeurt er eigenlijk energetisch nog steeds niks. En dat zie je wel, dat we daar een beetje in verstrikt kunnen raken. In heel veel kennis En dan eigenlijk met je beperkende overtuigingen doorgaan in hetzelfde. Dus het is de kunst om dan ook echt dat te gaan belichamen en gaan toepassen in je leven. En Human Design biedt daarvoor ook hele concrete, praktische strategieën. En dat maakt dit systeem zo tastbaar bijna en toepasbaar. Dus ja, daar kwam alles in samen voor mij.
Ja, je zegt ik ben een mentaal persoon. Ja. Ik hou ook van studeren en kennis. Als ik dan ook kijk naar je levenspad. Je studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.
Ja.
En journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja.
Waarom ook deze beide richtingen?
Ja, dat heb ik altijd. Ik heb het altijd fantastische studies gevonden. Ik word daar nog steeds blij van. Ik vond die tijd ook geweldig. Ik vond het zoveel leuk toen ik was 17 toen ik klaar was met school. En toen moest ik een richting kiezen. Ik deed ook de vooropleiding van de dansacademie toen ik jonger was. Dus ik had ook danser kunnen worden. Maar dat was voor mij echt wel een dilemma. Van ga ik nou kiezen voor om danser te worden of toch verder studeren? Want ik vond dat zo leuk, dat studeren. En na heel veel
dus
weken en
weken meer je lichaam in dansen, ja, of meer je hoofd in,
ja,
studeren?
Ja, dat was echt die keuze. Dat was echt die keuze. En die was eigenlijk onmogelijk om te maken. Zeker als je zo jong bent, denk ik wel. Hè, die kinderen moeten dan al kiezen wat hun richting wordt, dat kan helemaal niet. Maar toen heb ik toch, ja, ik heb heel veel studies bekeken met open dagen en universiteiten. Ik vond van alles leuk. En ergens heb ik gewoon op een moment heel intuïtief geschiedenis gekozen. Want dat was heel breed. En ik hou van verhalen. Van naar dingen kijken, hoe het komt dat het nu zo is. En ook gewoon maar op gevoel voor Leiden gekozen. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik in terecht kwam. En dat bleek wel een goede keuze voor mij. Omdat ik veel vrijheid had om met verhalen bezig te zijn en vakken te kiezen. Ik heb ook een tijd in Berlijn gewoond en gestudeerd. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Later kwam ik erachter dat in mijn blauwdruk ook echt een hele belangrijk aspect zit van het verleden. Het verleden leren kennen en aan de hand daarvan eigenlijk gidsen naar de toekomst toe. Dus op een of andere manier heb ik dat toch altijd wel aangevoeld, dat geschiedenis zo belangrijk is. Niet om jaartallen uit je hoofd te kennen, want dat weet ik ook niet, maar wel om te zien hoe komt het dat wij hier nu zijn en waar gaan we dan naartoe? En de geschiedenis herhaalt zich, dat zie je ook vaak. Dus dat is ook heel interessant. Dat gebruik ik ook in mijn werk als Human Design Expert. Ik verwijs veel naar Rave History, noemen we dat dan. Dus de geschiedenis vanuit Human Design bezien. En de ontwikkeling die wij als mens en in ons bewustzijn doormaken. Dus daarin komt dat weer samen. En ik wilde verhalen vertellen en schrijven, met taal bezig zijn. Dus daarna ben ik nog een extra master journalistiek gaan doen. Vond ik wat minder passend in die zin dat ik had helemaal geen verlangen om voor die traditionele kranten te gaan werken. En daar werd ik wel voor opgeleid. Daar is ook wel een beetje een soort nog sterkere kritische houding ontstaan. Van hey, ik wil niet alleen maar in een soort mentale discussie terechtkomen van wat is beter of slechter, of waar kunnen we iemand op pakken. Dat is wel waar de journalistiek zeker toen echt op uit was. Van hoe kun je bestuurders onderuit halen en zo. Ja, dat was helemaal niet waar ik naar op zoek was. Maar het was voor mij wel een goede ingang om te gaan schrijven en vooral met mensen te spreken, mensen te interviewen. Dat heb ik jarenlang gedaan. En daarnaast bleef mijn pad in zelfontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en ook spirituele ontwikkeling, dat werd steeds sterker daarnaast. Dus ik heb altijd tijd tekort eigenlijk voor de dingen die ik leuk vind. Daar zou ik nog veel meer tijd voor willen hebben.
Ja, want je deed uiteindelijk ook de opleiding tot professioneel Human Design Analyst bij de Internationale Design School.
Ja, Human Design School, ja.
Ja, en waar is deze en wat moet ik me hier precies bij voorstellen? Het is niet een soort Zwijnstein uit Harry Potter.
Nee, het is een Amerikaans instituut. Maar dat is eigenlijk vanuit de grondlegger van Human Design, Ra-Uruhu. Daar heb je vast ook iets over gezien en gelezen, misschien ook in de boeken. Die heeft eigenlijk een opleiding opgericht. En dit is die school die daaruit voortgekomen is. Dat is een heel gedegen instituut waarin die kennis echt vanuit de bron wordt overgedragen. Het vindt allemaal online plaats tegenwoordig. Er zijn ook wel live dingen om te ervaren. Maar het is heel groot. Het wordt over de hele wereld. Inmiddels wordt human design geteached. En dat instituut, ik vind die kennis zo goed. En zo, gaat zo diep. Daar ben ik nog steeds. Ik doe elk jaar weer bijscholingen en cursussen en trainingen. En daar blijf je... Ik ben er al 16 jaar mee bezig en dat blijft nog wel zo gaan, denk ik. Dus wat dat betreft ook weer genoeg te doen.
Levenslang leren, want er zijn allerlei stromingen die in human design samenkomen.
Eigenlijk wel, ja. Astrologie is een belangrijk aspect. Mensen die astrologie een beetje kennen weten ook hoe veelomvattend dat is. Maar ook de Kabbala, de chakra leer, de energiecentra. De I Ching, de Chinese esoterische leer. Maar ook de kwantummechanica en biochemie. Dus we komen ook heel erg terecht bij het lichaam en de energieuitwisseling. En het energetische veld en hoe dat op ons inwerkt. Sterrenkunde, astronomie zit daar ook in. Dus het is inderdaad een synthese van verschillende wetenschappen. Waardoor human design ook op allerlei lagen informatie kan bieden over wie wij zijn. Waar wij naartoe gaan als mens in onze bewustzijnsontwikkeling en wat er op de wereld gebeurt. En ik vind dat ook heel belangrijk om te duiden hoe zeg maar de krachten op ons inwerken en hoe wij daarmee kunnen omgaan.
Ja, wil ik straks ook wat dieper op ingaan, want je zei net in je antwoord in mijn blauwdruk. Hè, daarmee bedoel je human design blauwdruk.
Ja.
Want je schrijft er volgens het human design systeem ben ik een intuïtieve projector met kanaal 2057, en wat staat voor intuïtief doordringend bewustzijn, en kanaal 1156, wat staat voor nieuwsgierigheid en de verhalenverteller. Het is mijn missie om te schrijven en vertellen op een manier die inzichten biedt, diepere lagen raakt en transformatie in gang zet. In mijn werk als human design expert en schrijver komen deze kwaliteiten samen. En wat heeft human design je ook als mens gebracht?
Dat is best een grote vraag. Heel veel. Waarschijnlijk het belangrijkste, en dat zullen veel mensen herkennen, is herkenning en bevestiging van dingen die je ergens al weet. Maar dan zie je er de woorden voor, de omschrijving daarvan. Dat je denkt, wat ik net vertelde, en die keuze voor mijn studie. Geen idee waarom ik dat nou uit alle studies, alle mogelijke richtingen gekozen heb. En dan zie je zoiets terug en dan denk je toch, oh wauw, het lijkt wel alsof er een plan is. Mm-hmm. En het is niet random. Alles wat in ons leven gebeurt, is onderdeel van onze blauwdruk, van wie wij zijn. En ook waar we denken, oh daar heb ik een verkeerde afslag genomen. Of waarom overkom mij dit? Of ik ben veel te lang in die relatie blijven hangen. Of ik, wat dan ook. Hoort allemaal bij wie wij zijn, zit er allemaal in. En dat brengt voor een groot deel compassie. Dat is denk ik het belangrijkste. Zelfacceptatie. Nee, ja, zelfliefde. Hè, is ook iets waar jij heel erg over predikt bijna. Om te beginnen bij zelfliefde. En ook te eindigen. Maar als zelfliefde er niet is, dan is er ook kan er geen gezondheid zijn. Of geen goed systeem, geen goede balans. En dat is waar human design helemaal over gaat. Over accepteren wie je bent met al je positieve en minder positieve eigenschappen, zoals wij dat dan zien vanuit onze mind. En daarmee werken. Dit is het wat je in dit leven gekregen hebt en hier mag je het mee doen. En daar zit een missie achter. Hè? Daar zit ook een reden waarom jij die kwaliteiten hebt. Precies die.
Mm-hmm.
Bij mij is, ik heb twee gedefinieerde kanalen, zoals we dat noemen. En dat zijn twee hele belangrijke eigenschappen. En dat zijn ook dat mentale, die verhalen vertellen. En het hele intuïtieve lichaamsbewustzijn. Dus dat ik die in mijn blauwdruk terugzag, ja, dat verklaart zo ongeveer alles. En ook elke keer dat dilemma van die keuze maken, van kies ik voor het hoofd of voor het lichaam, allebei. En die komen ook zo mooi samen in onze blauwdruk.
Ja, als je het hebt over die blauwdruk, voor de mensen die kijken, staat natuurlijk ook een boek op tafel. In 2013 verscheen jouw eerste boek, hè, Human Design, de blauwdruk voor je leven. Schreef je samen met Guido Wernink. Inmiddels heeft het boek de 21ste druk, hè?
Ja.
Hoe werd dit boek in Nederland en in België ontvangen?
Vanaf het begin best goed, maar het is nu in 2013, dus dat is 11 jaar geleden verschenen. Dat was wel een andere tijd. Het werd toen, het hoorde een beetje bij astrologie. Of een beetje, ja, wat is het eigenlijk? Een guru, hè, die man die hiermee kwam. Of zo. Men kon het niet zo goed plaatsen. In Nederland was human design nog heel nieuw. Maar het, voor een klein publiek was het al best wel interessant. En in de loop der jaren zag je wel dat dat begon te groeien. Dat er steeds meer mensen naar human design op zoek gingen. En vooral ook informatie in het Nederlands, omdat veel wordt gedeeld in het Engels. En human design heeft een best wel complex taalgebruik. Dat komt door de I Ching, die een sterke invloed is. Dat is bijna, ja, dat is eigenlijk poëzie. Dat kun je niet met de mind bevatten. En het is heel belangrijk om dat niet proberen naar een soort marketingtaaltje te gaan vertalen. Maar juist die frequentie van die woorden heel op de juiste manier over te dragen. Want we zeggen, die woorden die doen energetisch ook iets. Op celniveau. Dus ik zag het echt als een soort mijn missie. Zo voelde ik dat. Om die taal en die woorden, die uitdrukkingen zo goed mogelijk over te brengen in het Nederlands. En dit basisboek beschrijft echt alles wat je nodig hebt om voor jou te weten wat is mijn blauwdruk en hoe kan ik daarmee keuzes maken. Dat is waar het over gaat. En dat is dus nog steeds eigenlijk de laatste jaren alleen maar populairder geworden. Dus die drukken die gaan er vrij snel doorheen. Mm-hmm. En de uitgever, was nog bij een traditionele uitgever, Meulenhof. Die weten eigenlijk niet zo goed wat ze er overkomt. Hè? Die hadden nooit gedacht dat zo populair zou worden. Dus dat is wel, dat wisten wij ook niet toen. Maar dat is wel mooi om te zien. Dat boek heeft nog steeds een hele belangrijke waarde om die basis van human design te leren kennen. Ik hoor ook veel mensen die zeggen, oh, ik heb het boek nog eens gelezen na zoveel jaar. En ik lees weer andere dingen. En ik kan het nu ineens, nu vallen er diepere kwartjes. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat is wel echt, human design is een proces. Het is geen quick fix. Dus het gaat wel echt om belichamen en laten doorcijpelen bijna in je systeem. En dat doet iets met je bewustzijn, met je energie.
Nou, ik denk dat het een groot compliment is wat je zegt. Dat het boek misschien een longseller is. Hè, dat ook aansluit bij de toename van bewustzijn. En ook bij de tijdsgeest. Hè, de human design heeft denk ik ook de wind in de rug. Inhoud van het boek, hè, dat beschrijf je ook in het eerste boek staan vier typen.
Ja.
In een human design staan het beschreven. Een manifestor, een generator of manifesting generator, projector of reflector. Als mensen nu kijken of luisteren en het is compleet nieuw en er zal een groot deel zijn die denkt boeiend interessant dat ik hier nog nooit iets eerder over gehoord of gelezen heb. Maar vanaf nu gaat het je meer opvallen. Maar als ze nu luisteren of kijken, hoe kunnen ze ook zelf meer weten welk type ze zelf zijn? Kun je daar misschien een paar kleine simpele omschrijvingen geven dat mensen kunnen herkennen van hé, dan ben ik waarschijnlijk dit.
Nou, de belangrijkste advies dan is om je chart gewoon op te vragen. Dat kan gratis. Op mijn website bijvoorbeeld, saraleershumandesign.nl. Jouw chart, human design wordt, jouw chart wordt berekend op basis van je geboortemoment. Dus je datum, tijd en plaats, afhankelijk van de tijdzone. En dan zie je al jouw chart staan ook allerlei kenmerken bij. En daar staat ook bij je type. Maar ja, het is soms moeilijk van buitenaf te herkennen hoor, wat je type is. Toch, ja, ergens resoneert het waarschijnlijk als je daarover leest of over hoort.
Omdat je een vertroebeling kan hebben ook tussen je blauwdruk en je conditionering.
Ja, precies. Daarom is het soms heel moeilijk. Ik hoor vaak wel mensen zeggen, oh, toen ik dit hoorde, toen dacht ik moet toch wel een projector zijn. Maar ik bleek een manifestor of een generator of wat dan ook. Dat is aan de buitenkant soms heel moeilijk te herkennen, omdat we allemaal geconditioneerd zijn. Dat hoort er ook bij, zo leren we. En daar binnen die type, dat is mijn grove indeling, daar zijn zoveel verschillen. Dus dat kan ook weer ingewikkeld zijn om dat dan precies te herkennen. De ene projector is de andere niet. Maar ik kan daar wel in het algemeen een aantal kenmerken aan koppelen. Manifestors zijn hier echt om initiatief te nemen en de eerste stap te zetten. En ik zag deze week een filmpje van iemand die beschreef de manifestor als de pinguïn die het eerst het water inspringt en dan volgt de rest. Dus die eerste pinguïn zijn. Dat is de manifester. Degene die als eerste op een dansfeest de dansvloer oversteekt om iemand te vragen. En dat is de impact van de manifester. Manifesters zijn hier om impact te maken met hun initiatie, met hun eerste aanzet. Niet per se om het daarna voor te bouwen, dat is meer de rol van generators en manifesting generators. Manifesting generators hebben een soort vermogen om hun energie ook te manifesteren. Maar die groep, generators en manifesting generators, die zijn hier om te reageren. Die zijn echt om achterover te leunen. Jij bent een generator, dus achterover te leunen en te gaan voelen, waar ga ik van aan? Wat komt er naar mij toe? Want je trekt dingen juist naar je toe. En waar reageer ik op? En wij hebben geleerd in onze wereld om juist initiatief te nemen. En die eerste stap te zetten. En ja, als je niet van die bank afkomt, dan gebeurt er niks. Dat is de vraag. Als je hier gaat luisteren in je onderbuik als generator of manifesting generator, dan kun je gaan voelen, wanneer word ik aangezet? Waar heb ik een reactie op? Dus het gaat om reageren vanuit een respons, vanuit je lijf. Heb ik energie beschikbaar of niet? Als je geen energie beschikbaar hebt, is het niet voor jou. En dat is best wel iets revolutionairs, waar we eigenlijk zeggen, niet alles is voor jou. En je hoeft niet overal initiatief in te nemen. En want dat doen we vaak vanuit de mind. De mind gaat dan strategisch bedenken, wat is nou een slimme zet en wat is mijn volgende stap? Hoe kan ik overleven? Hoe kan ik? Dus we gaan het berekenend invullen. Maar eigenlijk, zegt Jung, jouw lichaam is veel betrouwbaarder. Jouw lichaam geeft aan, heb ik hier wel energie voor? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh, dit is niet voor mij. En andere dingen voel je, ik ga hier zo van aan. Ik weet niet wat dit is, maar ik voel dat ik het moet doen. En dat is heel spannend en heel magisch als je dat gaat volgen als generator en manifesting generator. Want dan kan je leven veranderen. Dan kan je echt ineens ontdekken van, ik voel bij die dingen wel een ja en bij dit allemaal niet. Ik hoor ook veel generators en manifesting generators in eerste instantie zeggen ze, ik voel bij heel veel dingen eigenlijk een nee. En het is best vervelend gevoel. Maar dan kom je er dus achter dat je leven vol zit met dingen waar je geen energie van krijgt. Waar je geen energie voor hebt eigenlijk. Dus dat kun je op die manier omdraaien. Generators zijn hier echt, dus die groep, ik noem dat dan even nu generators als geheel. Want het gaat om die buikrespons, sacrale energie noemen we dat in de onderbuik. Die zijn hier echt om vitaal te zijn. Om vanuit hun lichamelijke energie krachtig te kunnen genereren. Alleen vanuit de respons. Dus niet vanuit initiatie. Dat is dan wat manifestors doen. En dan, dat zijn die twee, manifestors en generators, manifesting generators. Dat zijn typen die met hun energie een bijdrage leveren, met hun energie komen. Projectors en reflectors, dat zijn typen die komen niet met hun energie, maar met hun gidsing en advies. Dus die zijn meer bedoeld om energie te sturen. Projectors zijn hier echt om te gidsen. Dus vooral de energie van generators en manifesting generators waar te nemen en daar eigenlijk mee te dansen. Die energie optimaal neer te zetten. En dat komt omdat projectors gericht zijn op een ander. Die focussen heel erg op die ene ander en die zien of voelen wat er met die energie kan. Dus dat duo werkt heel goed, die twee samen. Dan hebben we ook in het nieuwe tijdperk, wat nu eraan komt volgens Human Design, hebben we die gidsing van projectors heel erg nodig. Niet vanuit de mind, niet vanuit een agenda of niet vanuit beter weten, maar vanuit het lichaam. En dat is best wel een oefening, omdat wij zo geconditioneerd zijn vanuit het denken. En dan heb je als laatste type, of eigenlijk is het eerste type, het oudste type, zijn reflectors. Is heel zeldzaam. Is 1-2% van de mensen. En zij hebben een beetje net als dieren eigenlijk een soort heel primair bewustzijn. Zij hebben een speciale verbinding met de maan en de natuur. Zij zijn spiegels, reflectors. Dus zij spiegelen wat er in de samenleving als geheel aanwezig is. Zij zijn hier niet om te gidsen of te adviseren zozeer, maar om te spiegelen, te tonen. Dus als er een reflector in je omgeving is, kun je daaraan zien wat er speelt in jouw wereld, in jouw veld. Dat is een hele aparte rol. We noemen dat ook wel eens het kanariepietje in de mijn. Dat zij dus eigenlijk signaleren of er een gaslek is. en dan zie je aan de reflector, dit is er dus aan de hand. Dan kunnen wij daarop handelen. Dus zo heeft ieder type een specifieke rol in het geheel. En het gaat eigenlijk over energie. Het gaat eigenlijk over hoe werken we met onze energie zo optimaal mogelijk. En het bijzondere daarvan is, los even nog van die type, ieder mens is uniek. Ieder mens heeft een unieke blauwdruk en heeft dus ook andere behoeften. Fysiek, ook wel mentaal. We kijken anders, we worden anders gemotiveerd en we verteren anders. Dat hoort daar allemaal bij. En dat is natuurlijk heel interessant om te gaan zien, hoe werkt het voor mij? Heb ik veel energie of weinig energie? Ben ik hier om te gidsen of te initiëren? Ben ik hier om met heel veel energie te genereren? Of ben ik hier misschien wel om te reflecteren, te tonen? Dat zijn hele andere kwaliteiten en een andere bijdrage die mensen daarin hebben.
Mm-hmm. Ja, je geeft terecht aan, hè, als mensen nu kijken of luisteren en willen weten, hè, wat is mijn blauwdruk, hè, dat ze via jouw website hun eigen Human Design Chart gratis kunnen aanvragen. Zodat ze meer inzicht krijgen in een ontwerp. Misschien zelfs wel inzicht in de handleiding die we allemaal niet bij onze geboorte hebben ontvangen. Bij de gratis chart kunnen mensen dan een uitgebreide reading report aanschaffen. Ja. Voor een zeer kleine investering waarin jij toelicht hoe ze hun chart kunnen interpreteren. En ze krijgen dan inzicht in hun type, in hun strategie, in hun autoriteit, in hun gedefinieerde en ongedefinieerde centra, hè, in dat Human Design blauwdruk. Gedefinieerde kanalen en hun profiel. Voor mij zijn deze inzichten als mens en als ondernemer onbetaalbaar geweest. Nogmaals, ook over mijn chart.
Ja.
Hebben we afgelopen jaren meerdere keren een sessie gehad toen je nog 1-op-1 sessies deed.
Mm-hmm.
Maar het heeft mij enorm veel rust, inzicht en houvast gebracht in het leven en in mijn koers. Dus wat dat betreft een shout-out en een aanrader voor iedereen om ook vooral zo'n chart en een report te bestellen.
Ja.
Geen sponsoring, maar puur een stuk gunfactor. Maar wat voor reacties krijg je allemaal van mensen op deze charts en op deze reports?
Ja, deze rapportjes zijn eigenlijk echt heel, heel laagdrempelig om de basis en de uitgangspunten van jouw design te leren kennen. Ook voor mensen die al uitgebreide reading of met Human Design werken. Het kan heel fijn zijn om dat nog eens terug te lezen. Staat best wel uitgebreide informatie in. Human Design is een hulpmiddel om betrouwbare keuzes mee te maken. En dat is eigenlijk in dat rapport, vind je die informatie voor jou. Welke kwaliteiten springen eruit? Wat is mijn type? Maar ook vooral, hoe maak ik betrouwbare keuzes? Niet vanuit het denken, maar vanuit mijn energie, vanuit mijn lijf. Want als wij die keuzes maken die bij ons horen, de juiste keuzes, dan komen we op het pad van onze bestemming. Dan vind je vanzelf eigenlijk de richting die voor jou is. Ik ben ook bezig met een derde boek. Dat gaat over de blauwdruk van je bestemming. En daarin lees je alle hogere bestemmingen die wij kunnen hebben. Er zijn heel veel varianten, bijna 200 mogelijkheden. En daarbinnen nog allerlei afsplitsingen als het ware. En dat is natuurlijk heel interessant om te weten, zeker voor de mind. Maar eigenlijk, als je weet hoe je eigen keuzes kan maken die bij jou, met jouw energie resoneren, dan kom je daar. Dan kom je op dat pad. En dat is wel waar het ook echt over gaat. Dat we niet ons laten leiden door, oh, dit is mijn bestemming, dus ik kies nu dit. Maar echt gaan voor, oh, ik wil dit kiezen. Oh ja, mooi dat dat in de lijn van mijn bestemming ligt. En dat is ook iets wat ik bij jou persoonlijk heel erg al vanaf het begin terugzag. Dat wat jij doet zit zo duidelijk in jouw blauwdruk. Het kan niet duidelijker. Hè? Het gaat echt puur over gezondheid, vitaliteit en overleven. Dat is iets heel sterks. Er zit bijna een overlevingsangst, die zit ook in ons mensen. En jij wordt daardoor gedreven om te zeggen, kijk mensen, als wij dit doen, overleven we niet. En als we dit doen, dan maken we een kans. Dus jij verzamelt mensen en kennis en details. Er zit heel veel detail bij jou ook. Om te laten zien wat nodig is om te overleven. En dat is zo mooi als je dat ziet. Van, oh ja, hè, je had het niet eens eigenlijk nodig. Maar je weet dat het klopt. En voor jou geldt keuzes maken echt vanuit je eerste respons. Heel intuïtief. Impulsief zijn. Niet gaan nadenken. Niet gaan voelen. Echt je eerste gut feeling. Dat geldt is niet voor iedereen zo. Dus als we dat wel eens zeggen van, hè, je eerste gevoel volgen. Of gewoon wat het eerste in je opkomt. Ja, dat is niet voor iedereen betrouwbaar. Want dan zit de mind er vaak tussen. Dus dat is al interessant en dat ga je terugvinden in dat rapport. Hoe jij keuzes maakt.
Ja, want dat is interessant als je zegt van, jij hebt over details. Hè? Dan ga ik gelijk in op details. Want je zegt, ik ben nu met mijn derde boek bezig. Hè? Maar je derde Human Design boek.
Derde Human Design,
detail is dat voor mij je vierde boek wordt.
Ja, ja.
Want ik noem net je eerste boek. Maar je publiceerde in 2021.
Ja.
Maar je tweede boek, maar je eerste roman met de titel Victoria.
Ja.
En het gaat om de Limburgse familie Leers, hè, dus over jouw familie. Het gaat over de machtsstrijd tussen vader en zoon, hè, waar je een inkijkje geeft ook in de opvoeding van jouw vader.
Ja.
Want jouw overgrootvader, Meeleers, had een wasmachinefabriek in Limburg.
Ja.
Jouw grootvader André Leers slaagde er niet in om dat succes voor te zetten. Hij raakte aan de drank en stierf op 40-jarige leeftijd. Dus jouw grootvader, deze André, was de vader van jouw vader, Gert Leers.
Ja.
Wat volgde voor jouw vader was een armoedig bestaan. En in een interview zeg je daarover, heel hard werken, betekenis hebben, de lat hoog leggen. Die enorme gedrevenheid is in mijn hele familie terug te zien.
Ja.
Wat heeft deze gedrevenheid jou gebracht? Misschien zelf positief of negatief?
Ja, dat familieverhaal is echt zo'n bijna een episch verhaal. Omdat mijn overgrootvader, die was wasmachinefabrikant. Mai heette die, dat schrijf je als mee, maar dat is een Limburgse naam. Hij was eigenlijk mijnwerker. En hij dacht, ja, ik blijf niet mijn leven lang hier onder de grond ploeteren. Is helemaal niet efficiënt. Dit was echt een gedreven, ambitieuze ondernemer. En die dacht, ze hebben hier in België hebben ze al elektrische wasmachines. Die kunnen wij hier ook wel goed gebruiken met al die vieze kleding van die mijnwerkers. Anders moest je maar aan zo'n ton en zo'n wringer. Dus hij is die gaan importeren. En toen dacht hij, ik kan ze beter zelf maken, want dan verdien ik er meer op. Dus hij was echt zo'n self-made man.
Wat was zijn type?
Generator. Ja, generator.
Hij zette zijn motor eronder.
Ja. Ja, en wel heel veel ondernemingsdrift. En heel dominant. Zijn oudste zoon, André, dat is mijn opa, dat was een manifester. En dat vond ik heel mooi. Het beschrijft dat niet letterlijk in dat boek, want het is een roman. Maar je ziet daar al die human design aspecten in terug. Manifestors willen vrij zijn, willen impact hebben. En die botsen vaak met generators of manifesting generators. Want die generator wil, kom op, we doen het samen. En we zetten onze energie eronder en we gaan ervoor, we gaan werken. En de oudste zoon, die zou het bedrijf moeten hebben overnemen, zeg maar. Maar die dacht, die had altijd strijd met zijn vader. En dat ging er in die tijd echt hard aan toe. Dat was ook niet een heel liefdevol gezin.
Mm-hmm.
Dat ging om geld en om jezelf neerzetten, jezelf bewijzen. En die clash, dat was iets heel heftigs wat eigenlijk in die hele familie doorwerkte. Mijn vader is ook als kind daar deels opgegroeid bij die opa en oma. Dus die hebben daar veel van meegekregen. En zij hebben altijd geleerd heel hard werken. En meer eruit halen dan er nu. Geen genoegen nemen. We zijn mijnwerkers en dan je kan meer. En dat is ergens ook wel een hele mooie eigenschap. Maar dat had ook een prijs. En dat beschrijf ik in die roman. Ook in de oorlog speelt dat. Heel interessant, want dat was in het grensgebied. Limburg heeft een hele sterke band met Duitsland altijd gehad. Zeker ook in de handel. En dat werd ineens natuurlijk onder een vergrootglas gelegd. Dus daar zijn altijd veel verhalen over mijn familie geweest. En ik ben natuurlijk als historica vond ik dat heel interessant. En had ik wel echt die roep om dit boek een keer te schrijven. Ik moest er een keer van komen. Het was een hele klus. Het is eigenlijk een familieopstelling. Hè? Maar dan in een verhaalvorm en in research. Daarin heb ik eigenlijk vooral mijn opa, André, die is heel jong overleden door een ernstig bedrijfsongeval. Heel tragisch leven. Heb ik hem een plek willen geven. En dat is iets heel belangrijks. Wat veel mensen doen. Hè? Om je voorouders een plek te geven. En het familiesysteem. Ja, ook. Ja. En ook zien van, waar kom ik vandaan? En wat is hiervan van mij? En wat is eigenlijk niet van mij? En daar die combinatie vind ik dus zo magisch. Om te weten, ik kom uit dit gezin. Ik heb daar ook net een masterclass over gegeven. Over pentadynamiek, zo heet dat. Pentafamilie. Daar kun je feilloos zien wie welke rollen aanneemt. En of dat je natuurlijke rol is of niet. Maar iemand moet het doen. Iemand moet de rol aannemen. En dat kan zoveel heling brengen als je daar inzicht in hebt. Je kunt in elk gezin zijn dit soort verhalen. Elke familie. Je kunt alle negatieve eigenschappen, maar ook alle positieve waarden gebruiken. Het gaat eerst om ze erkennen en aannemen. En dan gaan onderscheiden wat hoort bij mij, wat zet ik voort en wat laat ik los, want dat is niet van mij. En ik hoef dat misschien ook niet meer te helen voor de hele familielijn, maar ik mag het een plek geven, ik mag het zien. Dat is denk ik voor mij wat dat boek heeft betekend en of dit verhaal. En ergens ook wel die gedrevenheid. Ik voel altijd die grootvader en die overgrootvader, die zitten dan ergens mee te fluisteren. Ga er maar voor. Ik heb ook echt wel een enorme ambitie. Niet om heel erg maatschappelijk of zo, maar wel om alles eruit te halen. En je potentie waar te maken. En een enorme gedrevenheid. Ja, dat zit niet zo per se in mijn design, maar het zit gewoon in mijn cellen, in wat ik hier kom doen. En het thema leiderschap zit heel sterk in mijn design. Dat is iets wat ik uit die familie. Dat waren sterke leiders. Op bepaald vlak en op ander vlak hadden ze emotioneel en gevoelsmatig weer niet zoveel de kaas van gegeten. Was ook nog niet in die tijd. Dus dat als je dat zou kunnen doen, zo'n verhaal uitzoeken van je familie, zou ik iedereen aanraden. Maar het is wel een klus, ja.
Mm-hmm. Je geeft al het woord aan Penta. Mm-hmm. Op Instagram schrijf je laatst bij een poster. Als kind was ik enorm gedisciplineerd. Ik stond om 7 uur op om onze hond uit te laten en hem zijn ontbijt te geven. Elke dag na school volgde ik braaf mijn ballet- en danslessen, omdat ik de vooropleiding van de dansacademie deed. En 's avonds werkte ik ijverig aan mijn huiswerk, soms zelfs nog als iedereen al naar bed was. Toen ik 15 jaar oud werd, kreeg ik van mijn ouders een televisie op mijn kamer. Het was nog ver voor de tijd van smartphones en tablets. In de hoop dat ik mijn schoolwerk ook eens los zou laten. Pas toen ik later op mezelf ging wonen, liet ik mijn overijver een beetje vieren. Toen ik leerde over familie Penta, begreep ik waarom ik in mijn gezin van herkomst juist zo ordelijk was. Ik was de enige met de bouwsteen discipline. Nogmaals, dat inzicht krijgen heeft je dus enorm geholpen om jezelf in relatie tot dat systeem. Hè?
Ja.
Je ziet natuurlijk dat heel veel mensen worstelen of geïrriteerd zijn. Zeker, maar voor mij is Penta, als je meer met 3 of 5 mensen samen bent. Misschien sowieso, maar dat mensen altijd in familiesystemen bepaalde ergernis hebben. Of hopen, hè, dat wanneer gaat diegene nou een keer dat doen. Ja. Of juist daarmee stoppen. Ja. Geeft dit dan heel veel helderheid?
Ja, precies wat je zegt. Ja, dat is fascinerend. En eigenlijk gaat Human Design over hoe wij ons verhouden tot de ander. Wie ben ik en wie ben ik in relatie tot die ander? Als er 2 mensen samen zijn, ontstaat er een combinatiechart. En dan komen er allerlei dynamieken spelen op die er niet zijn als wij alleen zijn. Dat geeft zoveel inzicht in relaties. En dat gebeurt eigenlijk ook weer als wij in een groepje zijn. Vanaf 3 ontstaat een soort aura-vorm, een energievorm, zoals we dat noemen. Dat heet een penta. Tot 5 mensen en daarboven zijn weer wat varianten. Maar dat neemt het eigenlijk over. De penta-dynamiek is heel dwingend. En wij kunnen dan echt in een gezin of in een partnerschap echt denken, waarom doe jij dit of waarom doe jij dit niet? Daar kan eigenlijk niemand iets aan doen. Het is je automatische rol. Als jij een bepaalde bouwsteen inbrengt en de andere niet, en dat kun je zien in je design, dan neem jij die rol aan. Dan kan je boos worden op een ander omdat hij die rol niet vervult. Maar ja, zo werkt het. It's just mechanics, zeggen we ook in human design. En dit zie je ook al in relaties. Je kan zo zien waar de spanning zit. Sommige relaties, daar zit heel veel spanning in en weinig harmonie. En dan, als ik daar wel eens naar kijk, dan denk ik, ja, ik snap wel dat jullie gescheiden zijn of dat het moeilijk is. Want niemand kan er iets aan doen en je bent goed zoals je bent. Maar in de dynamiek, in zo'n groep of in een partnerschap, botst het. En dat kan alleen al heel veel acceptatie en rust geven. Ook naar die ander toe. Dat je denkt, oh, jij hebt dat helemaal niet meegekregen. Of jij, dit is ook helemaal niet jouw rol. En het is iets waar ik juist een thema mee heb. En dat geeft al vaak zo'n gigantisch verschil. Zeker ook binnen gezinnen met kleine kinderen. Waar echt een grote druk op het familiesysteem komt. En daar kun je dus heel veel inzicht in krijgen. Niet om het te veranderen. Per se, maar om het bewustzijn te krijgen. En door ernaar te kijken, door het te observeren, kan het vanzelf gaan veranderen. Dat is een wet, een beweging in de kwantummechanica. Als we echt gaan waarnemen, dan verandert de energie al. Dan hoeven wij niet iets te ondernemen of te doen. Maar echt waarnemen, objectief waarnemen zonder oordeel, dat is ook best moeilijk. Maar ga het maar eens proberen als je gewoon gaat kijken naar de mechanismes. En als je voelt, oeh, ik word weer geïrriteerd, want mijn partner doet iets. Maar precies dat ene. Ga maar eens echt waarnemen wat er dan precies is wat er in jou geraakt wordt. En als je Human Design kent, kun je dat waarschijnlijk erin terugvinden. Waarom dat nou net op dat punt een irritatie is. En dan kan je nog besluiten, oké, hier zit zoveel spanning in, dit gaat niet meer werken, we gaan uit elkaar. Of het accepteren van, oh ja, op dit vlak, dat gaan wij nooit in onze familie helemaal stromend krijgen, helemaal in balans krijgen. Oké, is oké. Wij leven over het algemeen, wij leven in een not-self-wereld, zoals we dat noemen, in een geconditioneerde wereld. En ook in dysfunctionele penta's, in dysfunctionele groepjes. En dat is oké. Dat hoort erbij. We hoeven dat niet allemaal te fixen en meteen op te lossen. Maar het is wel, denk ik, aan ons om te gaan waarnemen. En dat is ook iets wat ik, denk ik, altijd heel sterk gedaan heb. Ook met mijn boek over mijn familie. En gewoon in het vak wat ik gekozen heb, om te kijken. En niet per se, is dit goed of slecht? Ik krijg ook vaak die vragen van mensen die zeggen, ik heb dit in mijn blauwdruk. Is dat goed of slecht? Ja, niet. Het is. De mind maakt er goed of slecht van. Maar het is een onderdeel van het leven. Alle uitingen van het mens zijn zitten daarin. En dat hoort er allemaal bij. Dus wij mogen echt wel leren ons oordeel daar een beetje af te halen. En we oordelen natuurlijk altijd, de hele tijd. Maar daar geen waarheid aan te koppelen of echt heel veel aan te hechten. Maar gewoon waar te nemen en te gaan observeren wat het met ons doet. Dat is waar Human Design een hele mooie tool voor is. En dat is eigenlijk een bril die je opzet, zo zeg ik ook vaak. Of een taal die je spreekt. En het geeft je de handvatten om dat observeren te kunnen. En door te observeren kan het vanzelf veranderen, maar kan er in elk geval acceptatie en liefde ontstaan. Zelfliefde.
Ja, mooi als je zegt dat inzicht in het Human Design tot meer acceptatie en zelfliefde. Ik denk dat het ook enorm zou helpen als Human Design meer bekend wordt, bijvoorbeeld zelf in de geneeskunde of in de psychologie. Maar ook als je het hebt over die kleine familiesystemen, het gezin, hè, in het opvoeden of kennis over opvoeden. Op je website staat ook een pagina over opvoeden.
Ja.
Daar staat kinderen spiegelen hun ouders.
Ja.
Of beter gezegd, het aura van hun ouders. Nou, Renate en ik, mijn vrouw, hebben natuurlijk twee zoons, Noah en James. We hebben van hun ook beide hun Human Design chart, zodat je ook beter gaat begrijpen wat is hun blauwdruk. Hoe kunnen we beter op hun aansluiten. Maar de grap is natuurlijk dat jij zegt van dat misschien als ouder vooral je opdracht is om je eigen design te gaan leven en daar trouw aan te zijn, in plaats van je kind willen veranderen. Terwijl je kind vaak ongewenst gedrag ook het gevolg kan zijn dat een kind spiegelt dat jij je eigen design niet leeft.
Ja.
Dus dat is heel interessant. Zou dat ook veel meer in opvoedlandschap mogen doorcijpelen met ook compassie, maar deze kennis?
Ja, en dat zie je ook al veel gebeuren. Maar de neiging is er wel om heel erg te kijken naar wat is het design van mijn kind. Wat logisch is, dat wil je ook weten. Human Design is ook bedoeld om onze kinderen op te voeden meteen al bij de geboorte volgens hun design.
In hun kracht.
In hun kracht, in wie ze zijn. En wat het ene kind nodig heeft en het ander misschien juist niet, iets anders. Maar omdat wij daar nog niet mee opgevoed zijn met deze kennis, niet van jongs af aan. Wij zijn geconditioneerd en wij brengen heel veel van die conditionering over eigenlijk op de kinderen. Wat oké is, dat is helemaal niet erg. We leven nu eenmaal nog in die tijd. En dan is het dus heel belangrijk dat je vooral eerst kijkt naar wie ben ik dan? En wat is van mij? En wat is eigenlijk iets wat ik heb meegenomen uit mijn familiesysteem? Als we een reading voor een kind, mag ook alleen als je een reading voor de ouders hebt gedaan en die al een tijdje daarmee geëxperimenteerd hebben. Die al een tijdje hebben geoefend met hun strategie en hun autoriteit om keuzes te maken. En dan kan je gaan kijken naar wat het kind nodig heeft en hoe het voor het kind werkt. Dus dat is wel de volgorde, maar het is super waardevol om dat inderdaad toe te passen in de opvoeding en het onderwijs. Hoe leert een kind? Wat zijn de kwaliteiten? Is een kind verlegen of heel onzeker? Ja, dat zit allemaal in het design. Heb je moeite met spreken? Ze stotteren? Dat zitten ook allemaal in je design. En het is zo goed om het te weten, omdat je dan al accepteert. En dat wil niet zeggen dat het niet mag veranderen of dat het niet kan verbeteren. Juist wel. Maar het begint wel met accepteren en bijna kunnen plaatsen. Van, oh, dit zit in mijn blauwdruk, dit is wie ik ben. Van daaruit kun je dan gaan kijken van hoe werkt het nou voor jou en hoe zetten we dat optimaal in. Dus wij hebben ook echt een onderwijssysteem en ook misschien wel in de zorg waarin het heel erg gehomogeniseerd is. Waarin we eigenlijk soort naar algemene waarden en gemiddelden kijken, de norm. En val je erboven of eronder en val je er buiten of niet. En dan moet je maar een beetje weer in dat systeem gepropt worden. En Human Design zegt, het is een kennis van differentiatie, van verschillen. Wij zijn hier echt om uniek te zijn. Maar daar zijn onze systemen niet op ingericht. Dat is ook lastig. Dat kost heel veel tijd en energie. Maar het werkt niet meer. Hè? Het algemene beeld werkt voor heel veel kinderen niet meer. En dat zie je ook in de zorg. Dat is zo persoonlijk. En het is natuurlijk moeilijk om niet naar de norm en het gemiddelde te kijken. Maar naar de specifieke behoeften van die ene mens. Maar dat is wel waar we naartoe gaan. Wat nodig is ook in deze wereld.
Ja, want je eerste boek, hè, over Human Design, tenminste ook je eerste boek gemaakt in 2013. Human Design, de blauwdruk voor je leven. Nou, je tweede boek, eigenlijk de roman, hè, in 2021, ja. Victoria. Maar je tweede boek over Human Design kwam uit in november 2022.
Ja.
Met de titel Human Design, de blauwdruk van je gezondheid. Nou, hier is inmiddels al een vierde druk van. Staat voor de kijkers ook op het andere tafeltje bij jou. Wat is jouw visie nu op de, zeg maar, maatschappelijke gezondheid, ook als je het betrekt in relatie tot Human Design?
Ja, het is, daarin is dit nog zo'n nieuwe kennis. In dit boek beschrijf ik eigenlijk hoe je in onze blauwdruk kunt zien hoe onze vertering en onze processen in het lichaam werken. Dat heeft iedereen natuurlijk, in principe. Al die mogelijkheden hebben wij. Maar Human Design zegt ook, ieder mens verteert op een specifieke manier. Informatie verteren we, maar ook voeding, voedsel. En je kunt zien in een blauwdruk of iemand overwegend, of iemand veel proteïne nodig heeft, of veel vezels, of juist iets heeft met vetten, een thema heeft. Uiteindelijk gaat het dus echt over hoe maak ik keuzes, hoe werkt mijn energie, hoe verteer ik informatie, hoe leer ik informatie en hoe neem ik de wereld in me op. Dat is waar Human Design over gaat in relatie tot gezondheid. Dus hoe is onze interactie met de wereld om ons heen en op welke vlakken heb ik zwakke plekken? Dat kun je terugzien in een design. Dat is een hele aparte tak van kennis binnen het Human Design systeem. En in dit boekje geef ik een heel handig overzicht van wat voor jou, na dat eerste boek eigenlijk, je strategie om keuzes te maken, is de tweede stap te gaan eten volgens jouw blauwdruk. En daarin zeggen we helemaal niet, dit soort eten is goed en dat niet. Ja, bewerkt eten en E-nummers, dat is voor niemand goed. Dat is geen eten in principe. Maar we zeggen eigenlijk, kijk eens hoe jij het beste verteert. Verteer jij het beste maar één ding tegelijk? Of verteer jij het beste alleen maar warm? Dat heb ik bijvoorbeeld, dat is mijn variant. Of verteer jij het beste in fel licht? Daar zijn ook mensen die hebben dat. Dus het zijn hele aparte manieren van kijken naar hoe verteer ik. En verteren is ook het goed kunnen opnemen en verwerken. Dus niet zozeer wat eet ik wel of geen tomaten of koolhydraten wel of niet. Dat niet zozeer, maar veel meer hoe zijn de omstandigheden van het eten of van de omgeving waarin ik het beste verteer. En dat is natuurlijk iets heel anders. Ik zie dat wel echt als een aanvulling op de medische kennis die wij hebben. Mijn ervaring, ik ben ook iemand die heel erg leert vanuit eigen ervaring. Mijn ervaring is heel erg dat adviezen van wat gezond is voor iemand, die zijn voor mij vaak helemaal niet gezond. Ik heb bijvoorbeeld heel snel last van allerlei supplementen, hulpstoffen en dat soort dingen. Maar ook bepaalde gezonde voeding, rauwkost, is voor mij, ik verteer dat helemaal niet goed. Hè? Zo. Dus daarin is het altijd nog heel persoonlijk om te gaan kijken, oké, is dat wat gezond is ook voor mij gezond? Heel intensief sporten, ik ben daar helemaal niet het type voor, fysiek. Ik beweeg vrij veel, eigenlijk misschien te veel. Dat zou je normaal over het algemeen in onze samenleving natuurlijk niet moeten zeggen. Tegen mensen van, je moet ook niet te veel bewegen. Dan denken ze meteen, oh mooi. Maar dat is dus het moeilijke, de uitdaging nu, om te gaan kijken, oké, wat zegt de wetenschap? Wat is in het algemeen wel het uitgangspunt van gezond of niet gezond? En hoe werkt het dan daarbinnen specifiek voor jou? Dat is eigenlijk de mooie combinatie daarin.
Ja, ik vind het leuk. Want je hebt bijvoorbeeld ook uitleg over de 12 verteringsvarianten. En de 6 verschillende zintuigen. Nou, dat gaf ik dan wel een beetje als je kijkt gewoon op de pagina van dit tweede Human Design boek van je. Van, er staat in het boek Human Design. De blauwdruk van je gezondheid vind je de adviezen voor jouw lichamelijke welzijn. Die adviezen staan soms haaks op wat reguliere gezondheids- en voedingsexperts ons vertellen. Nou, normaal zal me niet aangevallen voelen. Maar ik vind het ook interessant als je bijvoorbeeld schrijft. Ik adviseer mensen bijvoorbeeld van. Als je slaapt, zorg voor mondtape. Ja. Ga door je neus ademen. Waarvan jij zegt, nou nee, voor sommige mensen is het ook weer goed om door hun mond te ademen. In plaats van hun neus. Dus. Ja. En dat vind ik ook leuk, want dan krijg ik altijd weer mailtjes van. Richard, waarom geef je dan bijvoorbeeld zo'n gast een podium? Want dan ben ik een beetje in verwarring. Ja. Maar ik vind het leuk om meerdere waarheid een podium te geven. Om mensen ook te stimuleren om je eigen waarheid te vinden. Maar misschien nu ook wel gerelateerd aan je eigen blauwdruk. Maar dan weer terug naar ademhaling. Hoe moeten we dat zien? Mond, neus.
Ja, dat is een hele mooie en goed voorbeeld. Net als vasten, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Want dat is ook iets wat jij echt wel...
Vasten zeker?
Ja, precies. Ik vind dat zelf ook leuk. En ik denk ook, dat is ook iets wat ik bij jou heel erg herken. En ook enorm waardeer. Dat je open blijft staan voor anderen. Kijk. Er zijn mensen die hebben heel sterk, mensen zeker met het zintuig smaak bijvoorbeeld, die zijn hier om de wereld eerst te proeven. Dus ik heb een heel sterk ontwikkeld, eigenlijk van nature een sterk ontwikkeld smaakgevoel. De smaakpapillen, maar ook eigenlijk de energie en de ruimte inademen. En hen hebben we het advies om vooral juist door de mond te ademen. En die zullen van nature ook waarschijnlijk 's nachts eigenlijk door de mond ademen. Andere mensen hebben weer heel sterk wel neus. Dus dat is wel opvallend. Ik zeg ook altijd, en dat is ook het uitgangspunt van Human Design, neem dit niet zomaar klakkeloos aan. Ga niet zeggen, ik heb dit, dus nu doe ik dit. Maar ga het onderzoeken. Ga experimenteren.
Het
is een experiment, ja. En misschien kom je erachter dat het voor jou helemaal niet werkt. Nou, denk ik dat waarschijnlijk die kans is klein. Veel mensen herkennen dan denken, maar nu ik dit aan het uitproberen ben, het valt ineens op zijn plek, het kwartje valt. Maar ga het vooral uitproberen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb een verteringstype warm. Ik moet alles warm eten en drinken, lichaamstemperatuur of warmer. Dat deed ik als kind ook al. Veel thee en warme drankjes. Maar ik heb ook een tijd geleden, heb ik gewoon eens expres met koud. Alles koud. Ja, daar kreeg ik heel erg. Ik ging op een gegeven moment in mijn maagpijn en hele krampen. Mijn systeem wordt dan te koud. Dus, maar ik wilde toch even toetsen of het wel echt klopt. Want ik dacht, misschien is het wel precies andersom. En dat raad ik ook mensen echt aan. Hè? Ook als sommige dingen in het design niet helemaal duidelijk zijn. Als er net een verschil is met een tijdstip of zo. Ga maar onderzoeken. Hoe voelt het? Ga het voelen. Ook in je gezin, die spanningen waar we het net over hadden. Ga eens voelen hoe het is als jij binnen je gezin, in een gezinsdynamiek, en dat er spanningen zijn. En hoe voel je je fysiek als je alleen bent? En wat verandert er als je die switch maakt? Daar gaat het om. Dus niet is het waar en waar staat het bewezen? Ja, als je wil kun je daar bewijs voor vinden. Er zitten allerlei aspecten in, de blauwdruk die daarover gaan. Maar ga maar toetsen of het voor jou klopt. Ja, dat is wat ik ook zei. Ik heb bijvoorbeeld, als ik B12 neem, wat in allerlei supplementen zit, daar krijg ik huidklachten van. Ja, is dan bewezen dat die hoeveelheden best wel kunnen? Ja, bij mij niet. Dat is gewoon. En dan kan ik zeggen, de wetenschap en alles, maar mijn lijf zegt iets anders. Dat is eigenlijk de kracht ook die wij hebben. Van ons eigen lichaam, van ons eigen bewustzijn, om te gaan onderzoeken, dit past bij mij en dit is goed voor mij. Daarin zijn we toch anders. Maar dat vraagt best wel wat verantwoordelijkheid. En het vraagt zelfredzaamheid. En dat je ook zegt, ik ga het voor mijzelf onderzoeken. En ik laat niet iemand mij vertellen hoe het zit. En zo zijn wij ook niet opgevoed. Wij zijn opgevoed met het idee, de autoriteit is de dokter of de schoolmeester of de overheid. En die vertellen ons wat goed is. En Human Design zegt, ga eerst maar zelf voelen en toetsen. Dit zijn de tools. Hiermee kan je experimenteren. En dan kan je gaan kijken wat voor jou daarin werkt. En dat is een hele mooie houvast.
Misschien nog even jouw perspectief op vasten dan gelijk toelichten.
Ja, dat is eigenlijk heel duidelijk. Als je al je chart ziet, dan zie je ook pijltjes bij staan. Naast de chart, bij het hoofd, zeg maar. En het pijltje linksboven heeft daarmee te maken met verteren. En je brein. Dit is eigenlijk je brein, hoe ons brein informatie verwerkt. Als mensen het pijltje naar links hebben wijzen, dan hebben ze een actief brein. Dan heb je een hele actieve vertering. Je brein verbruikt het meeste brandstof sowieso. Maar bij die mensen staat dat heel sterk aan. En hen wordt geadviseerd om niet te vasten, maar wel genoeg brandstof tot je te nemen. Want anders kunnen ze niet meer helder, zijn ze niet helder. En zie het zo vaak voorbij komen, zijn mensen die zeggen: ik heb het geprobeerd, maar ik voel me zo niet goed met vasten. Als het pijltje naar rechts wijst, dan heb je een passieve dynamiek. Dan ben je heel ontvankelijk. Dan komt informatie eigenlijk meer zo tot je. En die mensen hebben juist heel veel baat bij vasten. Daar zie je heel erg in dat als je juist minder de hele tijd brandstof tot je neemt, dat je mind helderder kan worden. En dat is zo ongeveer 50-50, die verdeling. Dus voor de helft van de mensen, waarschijnlijk ietsje meer, dat wordt ook ietsje meer, is vaste goed. En voor de andere helft niet. Ga maar experimenteren. Ga maar eens kijken voor jezelf. Wat heb ik voor pijltje? In jullie gezin heeft iedereen een passief brein. Voor jullie werkt vaste heel goed. Dus jij hebt dat zelf ervaren. En jij ziet ook de wetenschap. En ziet van, hey, wauw, dat werkt. Maar voor heel veel andere mensen is dat eigenlijk toch een te grote belasting. Nou kun je daar ook mee experimenteren. He, dan hoef je niet meteen 12 uur te vasten, maar daarin die lengte verschillen. En het wil ook niet zeggen dat je heel veel de hele tijd moet eten. Dat is weer wat anders. Daarin zijn mensen allemaal verschillend. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik krijg ook heel veel reacties van mensen die zeggen: oh, sinds ik dit weet, het klopt gewoon veel beter. Ik voel veel meer, ja, alsof mijn lijf warmer is en rust in mijn hoofd. En mensen vallen makkelijker af of kunnen beter omgaan met zoetverslaving, dat soort dingen. En dat is wel echt de meerwaarde ervan, om op die manier te gaan kijken. Wat resoneert met jouw energie, met jouw manier van informatie verteren en verwerken.
Ja, want alles wat we tot ons nemen moet verteerd worden. Ja, nou, ook dus wat we denken en wat we voelen. Ja. Je geeft diverse online masterclasses, waaronder ook over emoties.
Ja.
Daarbij staat de tekst: het meest besproken, minst begrepen, maar ook het mooiste energiecentrum binnen de Human Design Chart. Het emotionele centrum, ofwel de solar plexus. Over dit energiecentrum is oneindig veel te vertellen. Wist je dat onze emotionele bewustzijnsontwikkeling nog niet voltooid is? En dat we in het nieuwe tijdperk een groeispurt gaan doormaken op dit vlak? Wist je dat het grootste gedeelte van de spijsvertering via onze emoties loopt? En dat er een directe relatie is tussen emotioneel conflict en ziekte? Met andere woorden, mogen we in het moderne leven veel meer aandacht en respect misschien aan emoties geven?
Absoluut, ja. Dit is zo'n fascinerende materie over emoties. Ook veel systemen of wetenschappen zijn hier wel nu mee bezig. En Human Design geeft daar zo veel informatie ook over wat er gebeurt in ons emotionele bewustzijn op dit moment. Want we zijn versneld aan het ontwikkelen naar een ander emotioneel bewustzijn. Bij ons al, bij onze kinderen, maar zeker in dat nieuwe tijdperk waar we in Human Design zeggen dat is vanaf 2027, worden er kinderen geboren. Die periode vanaf 2027 daarna, die hebben een heel ander ontwikkeld emotioneel waarnemingsvermogen. En zij kunnen veel makkelijker dan wij emoties verteren. Maar nou zie je in die rave biology, noemen we dat, wat ik beschreven heb in dat boek over gezondheid, dat eigenlijk het hele deel van onze spijsvertering loopt al via de energie van emoties. Dus emoties en eten, ja, dat weet iedereen ook wel een beetje, dat heeft zo met elkaar te maken. En ook emoties en disbalans in het lichaam. En daar komen we nu ook achter dat als er een emotioneel conflict is, dat zich dat gaat uiten in het lichaam. Dat zijn ook systemen, die zie je heel duidelijk terug in Human Design. Die masterclass die ik daarover gegeven heb, over emoties, is echt een lesmodule. Bijna 3 uur. Dan leer je al die facetten van die emoties, hoe dat bij jou werkt. Er zijn mensen met hele sterke, consistente emoties, die kunnen waarschijnlijk ook makkelijker verteren. En mensen die daar heel open en ontvankelijk in zijn. En die heel makkelijk emoties oppikken uit de omgeving. En die daardoor in de war raken. En met angsten of conflict in zichzelf kunnen zitten. Wat zich weer uit in fysieke klachten. Zeker omdat we ons ontwikkelen naar een ander bewustzijn, is dat heel belangrijk om te gaan herkennen. Ik denk dat wij, dat de generaties van de toekomst dit makkelijker kunnen. Die hebben geen, die medische wetenschap ook niet zo nodig, omdat die meer met emotie werken. Die verwerken emoties veel sneller. En dat zie je al aan kinderen van nu. Die kunnen al heel makkelijk dingen benoemen. Of ja, begrijpen ook. In dat emotionele bewustzijn. In dat emotionele stuk. En dat is iets wonderlijks. Wat voor ons nog een beetje abracadabra is. Wij hebben daar nog niet een voltooid bewustzijn in. Wij zijn daarin nog onvolwassen. Kunnen we niks aan doen. Maar dat is gewoon onze rol. Onze plek in de evolutie. Dus hier gaan we veel over ervaren. Op dat stuk.
Ja, je noemt specifiek 2027. Ja. Daarover schrijf je ook. Hè, binnenkort verandert alles. In 2027 maken we een grote shift. En die voelen we al een tijdje aankomen. Volgens het Human Design systeem start dan het tijdperk van de Phoenix. En dat brengt een totaal nieuwe energie. Een van de veranderingen is de komst van Wave Children. Ja. Kortweg Waves. Deze kinderen hebben een ander, hoger bewustzijn. Dat een grote invloed zal hebben op het leven zoals wij het kennen. Nou, als ik dan de brug maak naar jouw eigen chart, hè, je eigen blauwdruk, dan zeg je van, met mijn zon in port 47 ken ik de diepere betekenis van lijden en tegenslag en scheid ik een hoopvol licht op dat wat moeilijk te accepteren is. Ik weet als geen ander dat wij het leven niet beter kunnen maken met ons denken, maar wel met ons hart. Deze gaven deel ik in de trajecten. En wat is volgens jou een goede balans tussen hoofd en hart, dus tussen denken en voelen. Ik denk die iedere mens nu ook in de transitie naar 2027 en daarna eigenlijk voor zichzelf moet vinden.
Ja, bij mij is dat toevallig zo in mijn blauwdruk. Mijn zon, dat is je belangrijkste thema. Staat in een lijn, in een thema dat heet self-oppression. En dit gaat over hoe wij onszelf helemaal naar beneden kunnen halen met ons denken. En onszelf kunnen vastdraaien in het denken. Ik ken dat heel goed. Ik heb dat ook vaak zo gedaan. Heel erg gaan malen en piekeren. En een soort oppressive zelfafwijzing. Dat is iets wat ik heel goed ken. En de weerbaarheid. Het is een derde lijn dynamiek voor de kenners. Maar de weerbaarheid om ook te zien. Hey, maar ik kan het ook anders gaan zien. En is mijn mind wel, heeft mijn mind het wel bij het rechte eind? Klopt het wel wat ik denk? En dat is de kunst. En dat is ook waar wij nu heel erg mee bezig gaan. Gezondheid hangt heel erg samen met mindset. Met awareness en spirit awareness. Dat sluit een beetje aan bij waar we het net over hadden, over die emoties. Er komt een ander soort bewustzijn. Niet meer vanuit het cognitieve mindstuk, wat wij wel eeuwenlang zo heel belangrijk hebben gevonden en wat ook heel erg gewaardeerd is, hè, de universiteiten en het intellectuele. En we gaan nu naar een tijdperk waarin het veel meer gaat over spirit awareness. Dat zit in het lichaam. Dat is dat hele verteringssysteem en dat is eigenlijk ook ons hart. Hè. Leven vanuit je hart, vanuit je passie. Of bezieling vind ik dan een mooi woord. Vanuit je kern. En dat kan alleen maar vanuit het individu. En niet meer vanuit de mind die zich aanpast aan het collectief, aan de omgeving. Maar echt durft te zeggen, een lichaam of een bewustzijn dat durft te zeggen, ik kies mijn pad. En dat lijkt selfish. Dat zal ook de eerste jaren, decennia nu, wordt dat iets heel belangrijks. Selfishness, maar dan op een nieuwe manier. Niet selfishness door een ander te benadelen. Maar heel erg te gaan durven kiezen voor jezelf. Dus ja zeggen tegen jezelf in eerste instantie. En uiteindelijk zien dat dat ook voor de wereld om je heen het beste is. Maar dat vraagt heel veel moed. Dat is iets wat wij nog niet goed kunnen. Hè? Als ik heb me verdiept in het verleden en mijn familiegeschiedenis. Ja, daar zie je een en al aanpassing en wat verwacht wordt. En de strijd die daar het gevolg van is. En wij hebben nu het voorrecht bijna om te gaan zeggen, ik mag mijn leven in mijn leven keuzes maken. Ik mag mijn leven leiden op een manier die echt bij mij hoort. En dat kan echt gevolgen hebben voor je omgeving. Omdat mensen dat niet meer volgen. En mensen zeggen, hey, waarom doe jij nu ineens dit? Dat vraagt moed en kracht. En dat is wel iets waar wij nu, waar Human Design ook bij helpt. En waar we nu ook echt voor staan om dat te gaan doen. Te gaan leven vanuit onze eigen essentie en ons spiritbewustzijn en vanuit ons hart. En te durven zeggen, oké, mind, dat stemmetje, dat zal altijd blijven. die zegt, ja, maar moet je niet dit? Ja, maar dat is wel, nee, maar dit is niet slim. Of dat is niet veilig. Of dan vindt die er wat van. En om dat te laten kletsen en toch te gaan vertrouwen op je lichamelijk weten. Dat is waar het om gaat. En ik denk dat heel veel mensen die luisteren daar ook al wel mee bezig zijn. En dat ook herkennen. En voelen, ja, dat mag ik ook doen. De bedoeling, en of wij, onze generatie mensen nu op de wereld, wij hebben echt het voorrecht dat wij niet meer hoeven te lijden met een lange ei. Omdat we moeten overleven. Maar wij mogen onszelf volledig ontplooien. En in een soort vrijheid en een moeiteloosheid leven. En dat is bijna te mooi om waar te zijn. Kan je wel eens voelen van, mag ik echt zo leven zoals in mijn blauwdruk? Of in mijn, dat mijn hoger zelf eigenlijk zegt. Ja, dat is de bedoeling. Dat is je recht en bijna je plicht. En daar wordt de wereld als geheel ook veel beter van. Maar het is best spannend om uit die oude conditionering te komen. En dat is het proces waar wij nu volop in zitten. Ja.
Nee, ik noem het vanaf mijn eerste boek in 2012 De Weg van Je Hart Volgen. Ja. Als je trouw zijn aan je essentie, aan je blauwdruk. Als ik kijk naar jouw leven, naar jouw activiteiten. Je hebt expert sessions, je hebt lezingen, je hebt masterclasses. Je bent op social media actief. Hoe zorg jij voor balans met al jouw activiteiten? Ook trouw zijn aan jouw blauwdruk.
Ja, ik ben iemand die heel graag alleen is. Heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik heb die downtime echt nodig. Na te denken of zo, of te zijn. Ik werk ook inmiddels ook als medium. Of ja, ik kan een soort afstemmen op een ander veld. Meditatief zou je kunnen zeggen. En het lichamelijke is altijd voor mij heel belangrijk geweest. Ik hou heel erg van zwemmen, water, sauna, natuur. Dat is voor mij echt, dat doe ik heel regelmatig. En dat is echt ook nodig om mijn hoofd los te laten. Ik ben zo nieuwsgierig en ik ben heel gedreven. En ik wil alles weten, tijd tekort. En dan is die tegenhanger van dat lichaam zo belangrijk die balans daarin te vinden. En dat is ook mijn leven. Ik heb geen gezin. Dat heb ik ook nooit echt gewild, omdat ik voelde dat dat niet voor mij is in dit leven. En dat is best wel, ik vond dat ook best soms moeilijk. Zeker als mensen gaan vragen van, moet je niet? En komt dat niet bij jou? Oh, dat komt nog wel. Dat krijgen vrouwen altijd te horen. En ik heb dat eigenlijk altijd geweten. Nee, dat hoeft niet voor mij. Ik hou heel erg van kinderen. En ik heb ook veel neefjes en nichtjes. Maar ik heb ook het leven om veel ruimte voor mezelf te hebben. En dat heb ik met mijn energie ook absoluut nodig. Anders kan ik dat werk niet doen wat ik doe. Dus dat is, ik heb op een andere manier, probeer ik er wel bij te dragen. Dus zo hou ik die balans. En dat vervult mij ook heel erg. Ja.
Ja, als je zegt met bijdragen, dan wijs je ook naar de twee boeken die hier staan. Je bent momenteel ook je derde boek over human design aan het schrijven. Met de titel ook De Blauwdruk van je Bestemming.
Ja.
Waar gaat dit nieuwe boek over?
Ja, we hebben, dat zie je ook als je je chart opvraagt. We hebben allemaal een hogere bestemming, dat noemen we een incarnatiekruis. Eigenlijk het thema, je kruis wat je draagt, maar dan niet in die leidersweg, maar hè, het grootste thema van jouw leven in deze incarnatie. Human Design gaat uiteraard uit van reïncarnatie, want anders zou je dat ook niet zo noemen. En in dat boek beschrijf ik onder andere al die thema's, 192 varianten, maar ook hoe onze omgeving precies op ons inwerkt. Daarin zijn ook verschillende mogelijkheden. Onze omgeving heeft met dilemma's te maken. Onze omgeving heeft vaak een verlangen naar een bepaald thema of een worsteling met een bepaald thema. En binnen die omgeving kunnen wij optimaal met onze hogere bestemming onze bijdrage leveren. Dus dat beschrijf ik allemaal in dat nieuwe boek. Dat is heel interessant. Dus eigenlijk over je rol, je hogere bestemming en je omgeving. En wat jij daarin komt doen. En dat is natuurlijk toch wel iets waar mensen van binnen voelen. Van ik wil weten, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat is eigenlijk hier de bedoeling? Want ja, is het nou de bedoeling dat ik een beetje een leuk leven en af en toe op vakantie? Ja, ook. Maar dat is niet, er moet toch meer zijn? Dat voelen we. En steeds meer mensen voelen dat. En dat ga je lezen in dat boek. Ja, het klinkt nu alsof er alle antwoorden in staan. Ik denk dat er wel heel veel op zijn plek gaat vallen. Uiteindelijk gaat het erom dat je het toepast. Dat je je strategie gaat leven vanuit je lichaam. Wat ik aan het begin zei, dan kom je vanzelf op dat pad. Maar het is natuurlijk wel, denk ik, een enorme geruststelling kan het zijn. En bevestiging als je weet, oh, daarom heeft mijn omgeving deze thema's. Of dit is altijd dit moeilijke dilemma. Of oh, daarom heb ik zo'n verlangen naar dit. Want dat zit in mijn hogere bestemming. Dus daar is dit boek, gaat dit boek over. Ja, dat, ik hoop dat het in 2025 kan verschijnen.
Mooi. Ik moet zelf altijd herkennen als ik, je zegt ik ben graag alleen. Ik ben ook graag alleen. Ik ben ook een soort verstrooide professor die graag op zijn zolderkamertje zit. Als ik dan onder de mensen ben en in groepen, dan vind ik ook dat interessant om te kijken. Hè? Wat eten mensen? Of hoe bewegen ze? Of hoe praten ze? Hoe denken ze? Hoe zien ze eruit? En welke klachten hebben ze? Wat je dan even hoort of ziet zonder te oordelen. Maar ze is een soort nieuwsgierigheid vanuit mijn vak wat altijd doorgaat. Kan jij ook nog normaal naar mensen kijken of luisteren? Of ben je ook heel vaak via het Human Design systeem mensen aan het scannen?
Ja, altijd wel dat laatste. Ja, en want het is niet zo dat ik bij iedereen meteen het design ga opvragen. En ook omdat, wat we ook al benoemden, het is soms heel moeilijk om aan de buitenkant te zien wat iemand in zijn blauwdruk heeft. Omdat we allemaal geconditioneerd gedrag ook laten zien. Maar soms, of vaak, ja, dan hoor ik mensen dingen zeggen of doen. Of hoor ik mensen praten over hun partner en dan denk ik, oh, heeft hij een 2 in zijn profiel? Want dit klinkt als een tweede lijn. En zo, dus ik vind dat heel, heel leuk. En het is een enorme bevestiging, want het klopt zo erg. En nogmaals, zeg ik vaak, hè, neem het niet zomaar aan, maar ga kijken. Ga kijken, ga observeren, ga toetsen of je het herkent. En daarvoor is het wel handig als je die taal spreekt of die bril goed kent en weet hoe die werkt. Dan kun je dat zo zien, ja.
Leuk, samen. Misschien mijn laatste vraag voor nu, voor de podcast. Want ik denk dat we nog uren kunnen kletsen. Maar de titel van je nieuwe boek wordt De Blauwdruk van je Bestemming. Misschien als ik dan afsluit met de bestemming misschien wel van de mensheid. Op Instagram heb je enorm veel waardevolle posts dan met veel informatie, ook een holistisch perspectief. Nu dat we deze podcast opnemen is het begin juli 2024. Nou, hij komt over een maandje uit, begin augustus. Maar begin deze week schreef je een post over deze maand, over juli.
Ja.
En je schrijft, in juli zal je meer dan ooit ervaren dat jij zelf je toekomst creëert.
Ja.
De toekomst ligt niet buiten je, is niet iets wat jou overkomt of overvalt. De toekomst zit in elke cel van jou, al voordat je geboren werd. The future has an ancient heart. En hoe kijk jij naar de toekomst of de bestemming van de mensheid?
Ja, daarin zeg ik eigenlijk, de toekomst ligt natuurlijk al besloten in de kern van wie wij zijn. En alles is al uitgestippeld. In die zin. We zeggen wel eens in Human Design, there's no choice. Wij denken wel dat we allemaal invloed hebben en dat we dit of dat kunnen kiezen. Maar eigenlijk bewegen we toch naar, wij evolueren naar een hoger bewustzijn. En dat is waar wij als mensen naartoe gaan. Hè, waar we het ook over hadden, dat emotionele spiritbewustzijn. Wij ontwikkelen ons naar een veel verfijnder bewustzijn. Dat komen ook die rave children brengen, wat je ook even benoemde. Zij komen met een ander bewustzijn, waarin ze eigenlijk heel makkelijk in een soort telepathisch eenheidsveld kunnen tappen. Veel meer het eenheidsbewustzijn. Wij hebben nog een soort verticaal individueel bewustzijn, wat ook onze rol is hier. Maar dat eenheidsbewustzijn zal steeds sterker en belangrijker worden. Wat best ingewikkeld gaat zijn, zo samen. Maar dat is de evolutie van ons mens zijn en van het universum ook. Vanuit Human Design zeggen we dat de mens in deze vorm nog maar zo'n 1300 jaar op aarde leeft. Dat er dan waarschijnlijk een komeetinslag komt die de aarde verwoest. En dan komt er wellicht een andere vorm van bewustzijn. Het is nogal futuristisch dit, een beetje apocalyptisch. Maar uiteindelijk is de bedoeling van de wereld dat wij ons bewustzijn ontwikkelen. En ik denk zelf dat wij op een gegeven moment daar geen fysieke vorm meer voor nodig hebben. Nu kunnen wij dat nog het beste in deze beperkte verpakking. Maar eigenlijk is dit niet zo'n handige verpakking. Hè? Dit is heel, heel beperkt. Dus en het wordt ziek en we moeten slapen en eten. Allemaal heel onhandig. Dus wij gaan er naartoe dat we bewustzijn zijn. En dat zijn we eigenlijk al. En dat wordt nog veel meer, veel sterker. En ik zie steeds meer mensen om me heen die ook al heel makkelijk kunnen switchen daarin. Die voelen van, hé, er is een synchroniciteit. Er gebeuren dingen. Of ik kan intunen op iets. Ik krijg dingen door op een bepaalde manier. En dat is helemaal niet meer gek. Dat begint de wetenschap ook zelfs te ontdekken. Dus dat is onze beweging. En die vind ik hoopvol. Die vind ik fascinerend. Maar ook heel... je hebt altijd iets om houvast in te vinden. Altijd iets om mee te connecten. Ook als deze wereld die niet altijd mooi is. Als deze wereld je te veel wordt. Je kunt altijd naar iets diepers of iets hogers in jou daar verbinding mee maken. En dat is volgens mij onze bestemming.
Mooi. Sarah, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
Nee, wat het belangrijkste is, is dat ik mensen wil uitnodigen om te gaan experimenteren. En ook, misschien heb je dingen in deze podcast gehoord die heel interessant zijn, die je aanspreken. Maar ga vooral kijken wat resoneert. Wat is voor jou? Je hoeft niet alles te weten, maar je mag het gaan voelen. Als een snoepwinkel bijna zien van, daar wil ik meer over weten. Of dit wil ik voor mezelf gaan toetsen om te kijken of het klopt. En om het zo te zien. En iets wat jij heel ook altijd benadrukt, hè, humor als medicijn. Dat is ook dit aspect. Ga spelen. Ga experimenteren. Ga uitproberen. Want wij kunnen nogal in een soort ernst gaan zitten en het allemaal moeten begrijpen en het bewijzen. Maar wij zijn hier om te spelen. En die luchtigheid die mogen we er wel weer meer in brengen. Ja.
Mee eens. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je diensten, over je boeken of een gratis Human Design chart aanvragen?
Op mijn website denk ik dat het makkelijkst is. SarahLeersHumanDesign.nl. En ik deel ook veel op Instagram. Sarah Leers vind je mij. Ik kom wel vaker in podcasts. Dus als je het leuk vindt ook over dat nieuwe tijdperk. Daar meer over te horen. Er is genoeg. En de boeken natuurlijk heel fijn om zelf verder te studeren. Dus,
nogmaals ook vanuit eigen ervaring. En aanraden. Sarah, heel veel dank voor
dank
je komst in onze podcast.
Leuk.
En dat we samen maar mogen bijdragen aan een wereld waarin mensen via het hoofd naar het hart veel meer hun hart gaan leven.
Ja, mooi gezegd. Dankjewel.
Dankjewel.